Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Vanmorgen willen we ons voorbereiden op de viering van het sacrament van het heilig avondmaal, Deo voor Lente, volgende week zondag. Tot onze vreugde en dankbaarheid hebben de broeders, Tormbroers en van de Heerlijk hun benoeming tot respectievelijk ouderling en ouderling kerkrentmeester aangenomen. De broeders van Linde en van Maren hebben helaas bedankt. Eventuele bezwaren tegen de gevolgde procedure of tegen de bevestiging van de twee eerstgenoemde broeders kunnen uiterlijk tot en met aanstaande vrijdag schriftelijk en ondertekend worden ingediend bij de scriba van de kerkenraad. Als aanvulling op de weekbrief wordt ook uw voorbede gevraagd voor mevrouw van Beuzegom van de Kraats, burgemeester Houtkoperlaan 38, die aanstaande donderdag voor enkele dagen moet worden opgenomen in het Canisius Wilhelmine ziekenhuis in Nijmegen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 142, vers 1. Ik riep tot de Heer met luider stem. En ook vers 5. Ik riep tot u, ik zei, o Heer, gij zijt mijn toevlucht, sterkt en eer. Ik noemde u het eerste en het vijfde vers van Psalm 142. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zetten deze dienst voort met samen te zingen van Psalm 9 en daarvan de versen 1 en 2. Ik zal met al mijn hart de Heer blijmoedig geven, lof en eer. Ik zal in u mijn God van vreugd opspringen, in de geest verheugd. 1 en 2 van Psalm 9. Na de wet des Heren en de samenvatting van onze Heere Jezus Christus zingen we uit op toonhoogte nummer 179, de verse 1 en 2. Woord voor ons geschreven, door God ingegeven, brief aan ons gericht. Gij ontdekt aan zonde hoe Gods recht geschonden, hoe hij wordt gehoond. En wat er verder volgt in de eerste twee versen van lied 179. Wij luisterden naar de wet van onze God en de samenvatting van onze Heere Jezus Christus. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heere Jezus vatte dit alles samen toen hij zei: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Samen gaan wij nu bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, tot u komen we met onze handen gevouwen en de ogen gesloten. Zo mogen we tot u spreken en voor uw aangezicht komen. We hebben er net van gezongen. En we danken u dat we door weer en wind, door kou, hier zijn gekomen. Of thuis, bij de kachel, bij de kerkradio vertoeven. Of later op een ander tijdstip deze dienst kunnen volgen. We danken u dat wij er mogen zijn omdat u er bent. En dat u van u laat horen. De verkondiging gaat door. Zelfs bij tegenwind, maar ook in voorspoed. De verkondiging van uw woord mag zijn loop hebben. Wat een genade. Wij worden niet vervolgd, wij worden niet naar het leven gestaan. Het wordt ons niet moeilijk gemaakt om hier te verschijnen voor uw aangezicht. En dan mogen we het er ook van nemen. We danken u voor uw trouw en uw genade. En dat terwijl we het niet hebben verdiend. Maar dat betekent ook het woord genade. U geeft vrij, mild, overvloedig en niet ons verdiende loon. Want dan kwamen we er niet best van af. Uw trouw, uw genade schitteren weer elke dag boven ons leven. Heere God, we willen u bidden om vergeving. Dat we zo gemakkelijk een loopje nemen met uw genade. En met uw genade op zo'n manier aan de loop gaan, dat we hem eigenlijk uitrekken als elastiek en om te kijken hoe ver we nog kunnen. En dan doen we u verdriet. Daarom bidden we van u, vergeef ons onze liefdeloosheid tegenover u. Dat er vanwege allerlei drukte in de afgelopen week misschien wel weinig tijd voor was om u werkelijk te dienen, te loven en lief te hebben. We worden zo gemakkelijk geregeerd door onze agenda. En wel op zo'n manier dat de Bijbel al zo gemakkelijk een gesloten boek blijft. En wij maar denken dat we lang weten wat daarin staat bij een open agenda. Hoe kan het ooit? Vergeef ons, o God, als wij de tijd zo gemakkelijk naar onszelf getrokken hebben en de tijd aan onszelf houden, terwijl we van u gekregen hebben tot eer van u. We willen u bidden, helpt u ons in deze dienst om te luisteren, om te zingen, orgel te spelen, om te spreken. Laat alles tot eer van u zijn, o God, en dat u alle lof, eer en aanbidding ontvangt die u waard bent om te ontvangen. Ook als we ons vanmorgen voorbereiden op de viering van het avondmaal volgende week, zo u het ons geeft, help ons om erbij te zijn. Niet door hier te zitten of thuis de knop te hebben aangezet, maar met heel ons hart, met heel onze ziel. Zo dat we betrokken zijn op de dingen van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere. Zegen ook straks de kinderen van de kindernevendienst als zij de kerk weer gaan verlaten. Zegen de kinderen van de zondagsschool en bij de oppas en allen die hen leiding geven en voor hen zorgen. Neem hen, neem ons onder uw hoede. Dan kan het niet anders. Of ons leven wordt warm van binnen en van buiten, ondanks de kou. Hoor ons uit genade alleen, in Jezus' naam. Amen. Wij gaan samen uit de Bijbel lezen en wel uit het evangelie, zoals Johannes dat heeft opgeschreven, het tweede hoofdstuk. En daarvan lezen we de versen 1 tot en met 12. Een verhaal van een feest, een bruiloft in het plaatsje Kana. Kana. Johannes 2, de versen 1 tot en met 12. En daar schrijft Johannes in Johannes 2, en op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea. En de moeder van Jezus was daar. En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd en zijn discipelen. En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. Jezus zei tegen haar, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tegen de dienaars, Wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het. En daar waren 6 stenen watervaten neergezet, volgens het reinigingsgebruik van de Joden, elk met een inhoud van 2 of 3 metreten. Jezus zei tegen hen, vul de watervaten met water. En ze vulden ze tot aan de rand. En hij zei tegen hen, schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester. En ze brachten het. Toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had dat wijn geworden was, hij wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het water geschept hadden wisten het, riep de ceremoniemeester de bruidegom en hij zei tegen hem, iedereen zet eerst de goede wijn voor en wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere. U hebt de goede wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen te Cana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Daarna ging hij naar Capernaum. Hij, zijn moeder, zijn broers en zijn discipelen. En ze bleven daar niet veel dagen. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen vanmorgen in het bijzonder stilstaan bij de versen 3 en 4 van Johannes 2. Waar we lazen en toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. Jezus zei tegen haar, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Tot zover onze tekst. We gaan nu zingen van Psalm 66. En als we dat gedaan hebben, dan mogen de kinderen die naar de kindernevendienst willen rustig naar voren komen om met de leiding mee te gaan naar de bijruimte van de kerk. We gaan zingen van Psalm 66, het 6e en het 10e vers. Door hoogsten arm het geweld onttogen, zal ik genoopt tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilig ogen met offers aan hem toegezijd. God zij altoos op het hoogst geprezen. 6 en 10 van Psalm 66. Heren, het zal u misschien en jou misschien net zo goed als mij nooit zijn opgevallen dat in het evangelie, zoals Johannes dat heeft opgeschreven, de naam van Maria niet voorkomt. In het hele Johannes-evangelie niet, in al die 21 hoofdstukken niet. Steeds wordt die naam weggelaten. Steeds wordt er gesproken over de moeder van Jezus, de moeder des Heren, maar niet de naam van Maria. En daardoor springt Jezus er des te meer uit, zou je kunnen zeggen. En Maria verdwijnt steeds verder van het toneel, in het niet. En ook wat dat betreft geldt natuurlijk, hij, Jezus, moet meer worden. En zij steeds minder. Dat is dan wel totaal in tegenstelling tot wat je soms wel eens ziet op schilderijen of beeldhouwwerken. Of wat soms ook in de bouwkunde, in de architectuur van een kerkgebouw tot uitdrukking is gebracht. Een grote Maria en een klein kindje Jezus op de arm. Maria in volle glorie. Maar goed, we hebben onze handen vol aan onszelf. Toch? Want hoe vaak lijkt het er niet op alsof wij zo stilletjes weg voor onszelf zitten te mijmeren en te neurien, of juist niet te neurien. Mijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Nou, leer het maar af, leer het maar aan. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. En dat komt dan ook niet het minst tot uitdrukking in het feit dat de Heere Jezus en zijn volbrachte werk, dat dat niet door je gemist kan worden. Dat je dat nodig hebt, elke dag weer opnieuw. En dat blijkt ook niet het minst in het gaan aan het avondmaal. Zijn naam, eeuwig, eer, niet de onze, niet de mijne, de zijne. Hij voor mij. Is het niet geweldig om dat te belijden? We nemen elkaar mee naar het tekstgedeelte. En dan nemen we elkaar mee naar een feest. Een bruiloft in Kana. Dat ligt in het noorden van Israël. En wie komen we daar het eerst tegen in de schriftlezing? De moeder van Jezus. Heel typerend, zij gaat toch maar wel voorop. Ja, nog wel. Nog wel. Dat duurt niet lang meer hoor. Maar zij is er in ieder geval ook op dat feest. Over Jozef horen we niks meer, lezen we niks meer. Er wordt wel verondersteld dat hij inmiddels overleden zou zijn. Kan, wie weet. Ik weet het niet. Maar de moeder van Jezus is daar aanwezig. En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd. En hij is nog gekomen ook. Dat blijkt uit zijn aanwezigheid. Er wordt over hem geschreven op die bruiloft. Wat is dat een belangrijk iets? Vind je ook niet? Voor al je feesten en voor al je bruiloften en voor al je partijen dat je Jezus ook uitnodigt. Begrijp je wat ik bedoel? Ik bedoel gewoon, de denker is om. Je hebt een feest, je geeft een bruiloft. En zou je op elk moment op zo'n feest er prijs op stellen dat Jezus Christus ook aanwezig was onder je gasten? Of nu maar even niet. De Zoon van God aanwezig. Even als voorbeeldje. Er wordt heel veel gezegd en heel veel geschreven met die uitdrukking, met die afkorting DV, Deo Volente. Als God wil en wij leven. Maar soms willen wij hem helemaal niet erbij. Dat kan niet hoor. Dat kan niet bestaan. Daar kan geen zegen op rusten. Jezus was ook uitgenodigd. En hij mag er zijn. En dat is maar goed ook, denken wij dan misschien, want er dreigt een ramp. Jezus was daar samen met de discipelen en hij is deelgenoot van de feestvreugde, ter ere van een bruid en een bruidegom. Wie dat ook maar geweest mogen zijn, het staat er niet bij, is blijkbaar niet belangrijk. Maar het is in die dagen ook heel menselijk, medemenselijk om met elkaar mee te leven en met elkaar een feest te vieren en om als buren of als vrienden of als familie aanwezig te zijn, mee te leven. En dan het vreemde is, ik neem u even maar mee naar het eind van het gedeelte wat we samen lazen. Aan het eind, dan zijn de rollen helemaal omgekeerd. Dan wordt de moeder van Jezus niet meer als eerste genoemd. En dan Jezus, nee, Jezus zelf. Hij, daarna ging hij naar Capernaum. Hij en zijn moeder, zijn broers en zijn discipelen. En dan lijkt het net alsof alles op zijn plaats terechtgekomen is. In de goede volgorde. Dan gaat de belangrijkste voorop. Ja, dat is zaak. In jouw leven, in het mijne. Wie gaat er nou voorop? Wat eerst? Wie eerst? En wat dan? Wie dan? Dat is een zaak van prioriteit. Belangrijkheid. Heel veel mensen zijn er die denken dat ze zelf de eerste zijn. Zelf de beste zijn, de meeste zijn. En dat kan vanwege allerlei omstandigheden hoor. Dat kan zelfs zijn vanwege je problemen, of vanwege je zorgen, vanwege je vragen, vanwege je vreugde, vanwege je voorspoed, vanwege je geluk. Kijk mij nou. De quote zoveel honderd. Andere mensen denken dat ze zelf voorop mogen lopen, moeten lopen met hun twijfels, met hun ongeloof, met hun aarzelingen of met hun geloof. Wat dat betreft herken ik best wel wat in de houding van de moeder van Jezus hier, die ze aanneemt tegenover haar kind. De moeder van Jezus, en we noemen haar toch maar Maria, Maria moedert daar over de Heere Jezus. En min of meer wil ze toch wel een beetje de baas over hem spelen. Ze wil ook op die bruiloft graag nog wat de lakens uitdelen. En je ziet het haast voor je. Opnieuw die bekende schilderingen en beeldhouwwerk. Maria heel groot, kindje Jezus op de arm. Wat veilig hè, met Jezus in je armen. En wij wiegen hem wel. Hem tot je beschikking. En te kunnen beschikken over Jezus. Terwijl het er in je geloof toch juist om gaat om je veilig te weten in de armen van Jezus. Hoe ligt dat bij u, bij jou? Veilig in Jezus' armen of heb ik Jezus veilig in mijn armen? Het is belangrijk hoor, om dat onderscheid te kennen en dan ook een antwoord op die vraag te hebben. Ben ik veilig in Jezus' armen of heb ik Jezus veilig in mijn armen? Heb ik het over hem of hij het over mij voor het zeggen? In elk geval wil Maria hier Jezus iets zeggen. En op dat moment is dat best wel een uiterst belangrijke mededeling. Heel korte mededeling, ook een heel simpele mededeling. Ze hebben geen wijn meer. Ja, dan ga je toch naar de winkel. Nee, zo simpel ligt dat niet. In die korte mededeling die Maria doet, zegt ze heel veel. Want dat woordje wijn, daar zit een hele wereld achter. Daar zit een hele wereld aan vast. Juist ook in het land van de Bijbel en in de tijd van de Bijbel. Wijn, dat komt niet uit de kraan. Ja, straks in Johannes 2 wel. Maar wijn, dat komt van druiven. En het gezamenlijk, samen plukken van die druiven, dat was een feest. Dat deed je met z'n allen. Daar was je bij betrokken bij de druivenoogst. En dan had je die druiven en dan was het nog niet gebeurd met het feest. Als de oogst binnen werd gebracht, in de schuren, dan was je niet klaar, maar dan ging je met elkaar die druiven persen. Dat ging heel simpel. Sokken uit, blote voeten. En op die druiven gaan staan stampen. Moet je niet alleen doen, de pers alleen treden, want dan ga je onderuit. Dat is glibberig en glad. Je had elkaar vast. Het was een gemeenschappelijk gebeuren. Vreugdevol. Feestelijk. Alweer. En van lieverlee vloeide dan de druivensap uit de pers naar de kuipen. Overvloed, heerlijkheid druipt er vanaf, heel letterlijk. En dan was het nog eens een keer een feest, hè, nadat het geplukt was en getreden, die druiven plat geperst. Dan werd het nog een keer een feest als je na verloop van tijd, als de wijn, de druiven gegist waren, als je hem dan kon drinken. Wijn heeft dus eigenlijk driedubbel feest in zich. Daar zit een hele historie aan vast. Dat is heel wat anders dan dat je een fles koopt in de winkel. En dan komt hier Maria. De wijn is op. Ze hebben geen wijn meer. Dan ben je klaar. Dan valt heel je feest in het water. Dan is het uit met de pret. Dan kun je de brui geven aan je bruiloft. En wat zegt Maria dan? Zoon, doe er eens wat aan. Op een Oosterse bruiloft, anders dan bij ons, dan wordt meestal de wijn meegebracht door iedereen die aan de feestvreugde deelneemt. De gasten nemen de wijn als cadeau mee. In natura leveren ze hun bijdrage om zo de feestvreugde te verhogen. En dat maakt het ook mogelijk met elkaar om wel een week lang, 7 dagen, feest te vieren. Hè? Wij zijn na een avond of een lange nacht al klaar. Maar hier is blijkbaar iets misgegaan. Helaas heeft men blijkbaar te weinig meegebracht en zodoende dreigt het feest een fiasco te worden. Wijn is op, hoe weet Maria dat? Hoe weet ze dat? Dat ze dit tegen haar zoon kan zeggen. En dat ze bij hem daarvoor moet zijn. Dat moet het eerste wonderteken nog worden. Dus hoe weet Maria dit, dat ze dit bij Jezus moet brengen? Zij heeft nooit iets dergelijks eerder meegemaakt van nou, dat doet mijn zoon wel even. Ik weet uit ervaring dat hij er wel raad op weet. En voor een oplossing zorgt. Ach, Maria wist natuurlijk wel dat haar kind de Messias zou zijn. Dat was destijds door de engel haar al meegedeeld. Dat hij de beloofde, de Christus was. En bij de Messias, dat wisten de Joden, bij de Messias hoort geen gebrek. Bij hem hoort overvloed. Een overvloedig schenkende Messias. En wat dat betreft hebben al de Joden in ieder geval dat trekje van de Heere Jezus ook kunnen zien en meemaken tijdens zijn rondwandeling. Dat er bij Jezus altijd overvloed was. 5 broden, 2 visjes, maakt niet uit hoeveel 100 mensen er komen. Ze krijgen allemaal en nog is er over. Hij is degene die overvloed schenkt. In alle opzichten. En die niemand tekort doet. Er is een Joodse denker geweest. Philo van Alexandrië. En die leefde ongeveer ten tijde van de Heer Jezus. 15 voor tot 45 na Christus. En die schrijft ook over het woord van God dat eeuwig bestaat. En dat God door de Messias volle bekers van overvloed zal schenken. En die meneer Philo, die schrijft net als Johannes in zijn evangelie over het woordje logos. Het woord dat in den beginne was, het goddelijke woord. Het vlees geworden woord biedt overvloed. Ja, wacht even Philo, maar hier is meer aan de hand hoor. Is het niet tekenend dat de gasten zodoende enerzijds op een droogje zitten, maar dat zij ook te kijk staan, want zij hebben met elkaar niet genoeg meegebracht. Ze hebben tekort geschoten, stuk voor stuk, hoofd voor hoofd. Ze vonden het wel fijn om uitgenodigd te zijn op een feest, maar brachten niet de benodigde middelen mee. Ik herken dat. Ik herken dat echt wel. He, als er volgende week bij Leven en Welzijn weer avondmaal zal worden gevierd. En dan herken je dat ook bij jezelf en ook bij de gasten die worden genodigd. Wat zal ik eens meebrengen? Want ja, je kunt toch ook zomaar niet aan tafel gaan? Je probeert iets aan te dragen, iets in te brengen, op grond waarvan jij ook aan de feestvreugde mag deelnemen. Ze hebben geen wijn meer. Dat zet er een streep onder dat ik niks bijdraag tot de feestvreugde van het avondmaal, geen druppel. Ook niet het offer dat ik breng, ook niet de tranen die ik huil, of wat dan ook maar. Het doet er niet toe. Moe kom ik, arm en naakt tot de God die zalig maakt. Alles wat ik zou willen bijdragen, doet eerder afbreuk dan dat het er toe doet. Herken je dat? Ik met al het mijne, wat er misschien voor mijn eigen idee nog aardigjes mee door kan. Ik die aanzie wat voor ogen is, de buitenkant, hè? Het velletje. Wat wil ik meebrengen? Inhoudelijk. Of die andere vraag. Wat wil ik misschien wel inbrengen om maar thuis te blijven? Om maar af te blijven, weg te blijven. Kan ook een inbreng zijn, een negatieve. Ze hebben geen wijn meer. Zet daar maar een streep onder hoor. Ik maak mijn leven niet tot een feest. Op geen enkele manier. Vergeet dat maar. Ik heb het verbeurd. Ik heb het verzondigd. Mee eens? Alle tekort aan mijn kant. Ze hebben geen wijn meer. Ik heb geen wijn meer. Maria zei het tegen Jezus. Wij hebben geen wijn meer. En dan kunnen we alle hoofd voor hoofd en hart voor hart erkennen en beamen. Ik kom niet met mijn overvloed en met mijn volle perskuip naar Jezus Christus toe. Naar het avondmaal toe. Straks gaan we een stukje van het formulier lezen. Hoe wordt dat daar ook al niet benadrukt? Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Dat wij voldoende zijn. Dat wij voldoende hebben. Nee, absoluut niet. Juist dat wij midden in de dood liggen. Ik ben zondig. Ik ben zondaar. En zo kom ik dan naar de tafel die terugziet en terugwijst naar Jezus Christus volbrachte werk voor al mijn tekorten. Zo kom ik naar die tafel die terugwijst, maar ook heen wijst naar de grote bruiloft van Jezus Christus, waarvoor hij nog steeds de uitnodigingen laat uitgaan. Kijk, aan de ene kant is het dus een teleurstellende ontdekking. Er is geen wijn meer, maar ook een heilzame. Hè? Want dan zijn alle ogen inderdaad gericht op Jezus Christus. Je zult maar in de waan leven dat je op een zekere goede dag ooit nog wel eens het zelf denkt te kunnen redden. Nou, dan kom je wel beschaamd uit, hoor. Je zult maar de mening toegedaan zijn dat je op grond van je goede gedrag en met je eigen inbreng voor de dag kunt komen en wel kunt blijven bestaan voor God. We hebben geen wijn meer. Ze hebben geen wijn meer. Het is geen klikken, hoor, wat Maria hier doet. Maar het is een ontdekking aan het licht brengen en bij Jezus brengen. Doorgeven aan hem. En Maria die denkt wellicht Jezus hiermee te dienen. Maar nee, maar op geen enkele manier is ze hem hiermee van dienst. Het lijkt eerder op het tegendeel. Eerder lijkt het erop dat ze met haar inbreng bij Jezus over het tekort aan wijn een stuk irritatie oproept bij Jezus. Tenminste, dat maak ik op uit het antwoord dat Jezus geeft aan zijn moeder. Vrouw! Kom niet eens moeder, mama, over zijn lippen. Vrouw. Jezus die reageert hier zo'n beetje op dezelfde manier als dat hij deed toen hij 12 jaar oud was en 3 dagen kwijt, in en rondom Jeruzalem gezocht. Ja, maar wisten jullie dan niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Jezus laat hier zijn moeder Maria even haarscherp merken dat allerlei aardse banden nu even niet tellen. Het eerste gehoor, dan klinkt het knap eigenwijs wat Jezus hier zegt tegen zijn moeder, vrouw. Het is haast grof te noemen, zoals ze hier met zijn moeder omgaat. Dat doe je toch niet? Maar Jezus heeft hier even niet de familiebanden, even niet de bloedbanden op het oog. Alleen de banden die binden in het geloof heeft hij op het oog. En daar moet je erg in hebben, als je om Jezus te doen is. En dat we door het geloof familie zijn van Jezus. Door het geloof weet ik dat hij heeft betaald met zijn bloed waar de wijn van het avondmaal ook heen wijst. Zij hebben geen wijn. Wij ook niet. Ik ook niet. Hij wel. Alleen, dat moet nog geperst gaan worden. En daarom neemt Jezus even duidelijk afstand van zijn moeder. Vrouw, wat heb ik met u te doen? Letterlijk staat er dan geschreven, wat tussen mij en u? Als je dat een beetje invult, aanvult, wat is er nou tussen mij? Dus wat heb ik met u te maken? Wat bindt ons? Als je denkt, hè, over de Heer Jezus Christus te kunnen beschikken, dan heb je het mis. Anders dan in het geloof. Dan kom je bij hem. Niet om hem opdrachten te geven of een hint, een wenk. Maar dan kom je bij hem. En je zegt wie je bent, een schuldenaar. Je beleidt hem je schuld. Je vraagt om vergeving. Jezus zegt heel onverschillig, wat is er tussen mij en tussen u? Wat hebben we samen? Is er wel enige connectie? Nou, eigenlijk niet natuurlijk. We worden niet geboren met een band met Jezus, echt niet. Wat hebben we samen? Jezus is gekomen. Hij naar mij, hij naar ons. Wat heb ik met u te doen? Waarom kom je met dit probleem naar mij toe? Kijk, Maria, die kan ik heel goed begrijpen, die komt met een bepaald verwachtingspatroon naar haar zoon toe. En Ze heeft er het volste vertrouwen in, het komt goed. Vast en zeker. Maar Jezus reageert door te zeggen hoe laat het is. Heb je het gezien? Hij zegt, mijn uur is nog niet gekomen. Jezus die laat zich niet beïnvloeden door mensen. En dat is heel typisch. Jezus heeft dit woord van mijn uur is nog niet gekomen een aantal keren herhaald. Tijdens zijn rondwandelen op aarde. Als de Joden om Jezus heen zwermen, als een zwerm met bijen om hem te steken, om hem te prikken, om hem te grijpen, dan slaat niemand nog de hand aan hem, want staat er, zijn uur was nog niet gekomen. Staat in Johannes 7, vers 30. En wat zegt Jezus in Johannes 8? Ik ben het die van mijzelf getuig en de Vader die mij gezonden heeft getuigd van mij. En zij zeggen dan tegen hem, waar is uw Vader? En dan antwoordt Jezus, u kent mij niet net zo goed als dat u mijn Vader niet kent. En als u mij kende, zou u ook mijn Vader kennen. En die woorden spreekt Jezus dan bij de schatkist, terwijl hij onderwijs geeft in de tempel. En niemand greep hem, want zijn uur was nog niet gekomen. Totdat zijn uur ineens wel gekomen is. En dat is dan het uur dat de Zoon des Mensen verheerlijkt zal worden. Dat lees je in Johannes 12, vers 23. En voor het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft hij de zijnen die in de wereld waren en die hij liefgehad had, liefgehad tot het einde. En in Johannes 13 lees ik, dit sprak Jezus en hij sloeg zijn ogen naar de hemel. En hij zei, Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw zoon, opdat ook uw zoon u verheerlijkt. Als Jezus' tijd is aangebroken, dan gaat zijn lichaam verbroken worden, stuk gemaakt en zijn bloed vergoten worden. En dan gaan de tekenen van brood en wijn gaan spreken. En voor dat moment, voor dat uur, stond hier Maria nog. Kijk, wij staan daarachter. Wij weten dat Jezus' uur gekomen is. Daar ben je achter in het geloof. Daar ben je achter in de wetenschap. Hij voor mij. Kijk, Jezus staat hier in onze schriftlezing op het punt om zijn eerste wonder, zijn eerste teken te gaan verrichten. Water wordt wijn. Maar als echt zijn uur gekomen is, als het echt zijn tijd geworden is, dan vanaf dat moment, dan is daar het teken geboren. Om te gedenken en te danken bij brood en bij beker zijn bittere dood. En om bij brood en bij beker ook steeds weer verlangend uit te zien naar die hemelse maaltijd. Naar die heerlijke bruiloft. Zonder einde, zonder weerga, voor eeuwig. Vreugde. Daar is geen gebrek. Daar is geen tekort. Daar is God alles en in allen. Om Jezus wil. En daarom bidden we elkaar. Om Christus wil. Met klem. Laat je met hem verzoenen. Ga niet met een grote bocht om hem heen. Niet op je feest. Niet buiten je feest. U die belijdenis deed, belijd zijn naam opnieuw of voor het eerst bij brood en bij beker. En als je ziet op je tekorten en als dat je zou afhouden, kijk dan maar naar zijn tegoed. Let maar op zijn uur dat echt wel gekomen is. En wat hij niet wegwuift. En dan zegt hij niet, wat heb ik met u te doen? Maar eerder, niet liever wil hij zo op grond van zijn verdiensten juist wel met ons van doen hebben. Zo lief. Zijn uur is gekomen. We gedenken het. Vergis je niet. En nogmaals, als je denkt het een of ander mee te kunnen nemen, om zelf maar te voldoen, of om Jezus in een goede stemming te brengen, of om een handje te helpen, of om het af te maken, dan ben je verkeerd bezig. Want Jezus heeft volbracht, vervuld, met al het zijne, en dat is genoeg. Doe dat, tot zijn gedachtenis. Steeds weer denkend aan zijn uur, zijn offer, zijn volbrachte werk. Wat heeft hij met u, met jou, met mij, van doen gehad? En nog, en zeg nooit dat het niet waar is. Want dat is ongeloof. Dat is verharding. Dat is weigering van Gods geschenk in Jezus Christus. Ja, dan komt het je duur te staan. En je hebt geen eurocent om te betalen. Maar ik heb een borg. En ik weet, er is betaald met bloed, zijn bloed. En daarom dankbaarheid en vreugde, smaak en ziet, de Heere is goed. Hij heeft met mij van doen. Wat een genade en wat een trouw. God dank. Amen. We gaan zingen van Psalm 4, het eerste en het vierde vers. Wil mij, wanneer ik roep, verhoren, o God, die mijn rechtszaak redt. Gij hebt mijn hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd, als zij door aardsgeluk verheven bij koren en most wel lustig leven. 1 en 4 van Psalm 4. Thank you. Wij lezen samen en luisteren naar het onderwijs dat naar ons toekomt vanuit het formulier om het heiligavondmaal te houden. En we lezen het eerste gedeelte. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heiligavondmaal van onze Heere Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker, want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heren mogen houden, is voor alles nodig dat we ons vooraf op de juiste wijze beproeven en voorts dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld. Namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve zoon, Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is en voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen, een ernstig voornemen heeft, voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Alle dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen we daarom allen die weten dat ze met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En we verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het rijk van Christus. Dit betreft allen die afgoden dienen, die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, die beelden vereren, die zich bezighouden met toverij en waarzeggerij, die vee, mensen of andere dingen magisch wijden en aan zulke handelingen geloof hechten, die God, zijn woord en de heilige sacramenten verachten, die God lasteren, die tweedracht, partijschap en opstand in kerk en maatschappij willen veroorzaken, die mijneed plegen, die hun ouders en alle die over hen gesteld zijn niet gehoorzamen, die moorden, die twistziek zijn, die in haat en nijd met hun naaste leven, die echtbreuk plegen, ontucht bedrijven, drankzuchtig zijn, stelen, woekerrente vragen, roven, gokken, hebzuchtig zijn, en verder allen die een leven leiden dat aanstoot geeft. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen. Alsof er niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. We erkennen dat we nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als we behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerte. Ondanks dit alles, omdat we door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en we verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen we er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover. We gaan u samen danken en bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, wat zorgt u goed voor ons? Want wij kennen de afloop van de geschiedenis uit Johannes 2, water werd wijn. Maar we kennen ook de afloop van de geschiedenis van het leven van de Heer Jezus op aarde. Zijn uren kwam, zijn tijd was vol. En op dat moment riep hij, het is volbracht. Daar moeten wij het van hebben. Niet van het onze, dat o zo gemakkelijk afbreuk doet aan al het zijne, aan al het uwe en u van uw eer berooft. Wat dat betreft zijn we meer eerrovers dan eerbiedige mensen. En toch wilt u met ons van doen hebben. En we danken u ervoor. Uw trouw is zo groot. Geef dat we het er ook van nemen. Niet zo eens bij tijd en wijlen als het ons uitkomt. Maar dat we beseffen totaal aangewezen te zijn op de weg en het werk van de Heer Jezus alleen. En dat we zo ook met hem wandelen. Stapje voor stapje, voetje voor voetje. Niet alleen in deze week van gebed, waarin het gaat om het wandelen met u, maar heel ons leven lang, tot eer van u. Neemt u ons bij de hand, leid ons, voer ons, ook in deze week van voorbereiding. Heere God, we willen u vragen, geef ons het juiste zicht op uw Zoon. Niet dat wij over hem kunnen beschikken, alsof we op een knop drukken en dan hebben we hem, maar dat we ons veilig weten bij hem, bij zijn kruis alleen, waar we al het onze opbiechten, uitzeggen, neerleggen en daar ook laten in de wetenschap dat hij heeft voldaan, betaald, volkomen. En dan is er geen cent van ons bij. Dan ziet het alles op hem. Heere, we danken u voor dat offer dat hij heeft gebracht. Wij kunnen daar niet aan tippen, op geen enkele manier. En daarom te meer geef dat we die ene naam hoog achten en hoog houden, prijzen en aanbidden tegenover een ieder en ook voor onszelf. En dat we niet te schande maken of terug toekeren, wat is dat erg. Dan gaan we voort op een doodlopende weg en lopen we ons vroeg of laat te pletter. U zegt het zelf, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Waar zouden we het dan anders zoeken, waar het niet te vinden is, dan bij hem alleen? Heere God, we bidden u voor onze zieken, thuis, degene die mankerende zijn, degene die kuren ontvangen, degene die behandelingen ondergaan of daarop wachten, mensen die op uitslagen wachten, maar ook degene die in de verschillende ziekenhuizen en zorginstellingen verblijven. We bidden u voor meneer Hermsen in Utrecht in het ziekenhuis. We danken u voor de lichtpuntjes die er mogen zijn en die steeds meer worden. Ook al gaat het heel langzaam, wilt u hem een God van nabij zijn. We bidden u voor mevrouw Jansen van Eldik, die uit het ziekenhuis mocht komen. We bidden u voor Marian Buijs, die in de komende week in het Rivierenland ziekenhuis wordt opgenomen. Ontfermt u zich over haar en allen om haar heen. En geef, Heere God, dat ze zich gedragen mag weten door u, de hemelse heelmeester. We danken u dat meneer Vonk weer thuis mocht komen uit Tiel, als ook Gera Vonk uit Bergen-op-Zoom. We bidden u voor mevrouw Nel van Beuzichem, die in de komende week wordt opgenomen in het CWZ in Nijmegen. Wilt u ook haar sterken en nabij zijn, dragen en zegenen. Gedenk Willy de Greef en Dirk van Inge. We bidden u voor Dries van de Belt in Vrijthof. Zegen ook hem en wil hem laten aansterken. Ook bij pijn die hij vaak ondervindt, bij de behandelingen die hij krijgt. Geef Heere God dat toch de weg voorwaarts mag zijn, ziende op u alleen. U bent een God van nabij die niet loslaat. Heere, we danken u dat de broeders Stormbroers en van de Heerik de vrijmoedigheid kregen om hun ambt waarin ze benoemd waren te aanvaarden. Wilt u hen rust geven op hun beslissing? Datzelfde bidden we ook voor de broeders van Linde en van Mare, die moesten bedanken. Geef ook hen rust op hun beslissing. En laat ons zo als gemeente voorwaarts mogen gaan. En weer opnieuw mogen zoeken naar vervulling van de nog bestaande vacatures. We dragen elkaar als gemeente aan u op. Wilt u een God zijn die voor ons zorgt, die zich over ons ontfermt. Ook als er in de komende week in het kader van de actie Kerkbalans een beroep op ons wordt gedaan, geef dat we onze verantwoordelijkheid verstaan. En zo ook gemeente zijn, elkaar dragend, ook in materieel opzicht. Het is al ontvangen van u en dan mogen we het ook in en aan uw dienst weer teruggeven. Heere God, we willen u bidden voor een ieder die een moeilijke weg heeft te gaan, vol vraagtekens, vol zorgen, vol spanningen. Wilt u een God zijn van nabij, die bemoedigt en op wie we aankunnen, bouwend en vertrouwend. En zonder u kunnen we niet. Wil ons zo ook het verdere van deze dag nabij zijn. Bewaar ons als buiten in het rijk van de natuur wel weer mooi wordt, maar ook gevaarlijk. En breng ons als het kan ook vanavond weer tezamen onder het geklank van uw woord. Hoor ons, o God, enkel en alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij gaan u onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden voor de Stichting Messias Belijdende Joden, voor de kerkrentmeesters en voor het onderhoud van de begraafplaats. En u vergeet ook de zendingsbussen wel niet die voor de IZD bestemd zullen worden. Daarna willen we zingen van op toonhoogte 231, 1 en 2. Laat men u blijven groeien, bloeien, o heiland, die de wijnstok zijt. Ik kan mijzelf geen wasdom geven, niets kan ik zonder u, o Heer. 231, 1 en 2. Ga nu heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere, onze God. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.